Nogmaals, fijn om in uw midden te zijn en dat we samen het woord mogen gaan bekijken deze ochtend. Het is wel een bekend gedeelte, maar ook in hele bekende gedeelten komen we weer dingen tegen, ja, die ons inspireren. En de titel van de prediking is Leven vanuit Gods rijkdom. En dan gaan we het dus hebben over de rijke jongeling. En dat vinden wij in Marcus 10, vers 17 tot 27. Dat zullen we eerst samen lezen. Marcus 10, vers 17 tot 27. En toen hij naar buiten ging om op weg te gaan, snelde er iemand naar hem toe, viel voor hem op de knieën en vroeg hem: Goede meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En Jezus zei tegen hem: Waarom noemt u mij goed? Niemand is goed behalve één, namelijk God. U kent de geboden. U zult geen overspel plegen, u zult niet doden, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis afleggen, u zult niemand benadelen, eer uw vader en uw moeder. Maar hij antwoordde hem: Meester, al deze dingen heb ik in acht genomen van mijn jeugd af. En Jezus keek hem aan en had hem lief. En hij zei tegen hem: Eén ding ontbreekt u. Ga heen en verkoop alles wat u hebt en geef het aan de armen. En u zult een schat hebben in de hemel. En kom dan, neem het kruis op en volg mij. Maar hij werd treurig over dat woord en ging bedroefd weg. Want hij had veel bezittingen. En terwijl hij rondkeek, zei Jezus tegen zijn discipelen: Hoe moeilijk kunnen zij die rijkdommen bezitten, het koninkrijk van God binnengaan? En de discipelen verbaasden zich over zijn woorden. Maar Jezus antwoordde opnieuw en zei tegen hen: Kinderen, hoe moeilijk is het dat zij die op rijkdommen vertrouwen, het koninkrijk van God binnengaan? Het is gemakkelijker dat een kameel door het oog van een naald gaat, dan dat er een rijke het koninkrijk van God binnengaat. En zij stonden nog meer versteld en zeiden tegen elkaar: Wie kan dan zalig worden? Maar Jezus keek hen aan en zei: Bij de mensen is het onmogelijk, maar niet bij God. Want bij God zijn alle dingen mogelijk. We gaan het samen bekijken. Ik zal ook de verzen noemen, dan kunt u meekijken als u wilt. Er gebeurt hier toch wel iets heel, maar dan ook wel iets heel bijzonders. Want juist toen de Heer Jezus zijn reis wilde voortzetten, snelde iemand plotseling naar hem toe. En volgens Lucas 18, vers 18, was dat een hooggeplaatst man. En natuurlijk ook een rijk man. Een jongeling, wat was dat nou eigenlijk, een jongeling? Dat was iemand tussen de 24 en de 40 jaar oud. Maar het kan ook de betekenis hebben van iemand die ongetrouwd was. Het is een gelovige. Wellicht ook, ik heb hem nooit gezien, maar wellicht ook een deftige jongeman met waarschijnlijk een uitstekende reputatie en een dikke bankrekening. En wat doet hij? Hij snelt naar de Heere Jezus toe en valt dan ook nog op zijn knieën en spreekt de Heer aan met goede meester. En hij stelt de belangrijkste vraag die een mens überhaupt kan stellen en die tegenwoordig ook nog maar door weinig mensen gesteld worden: wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Met andere woorden, wat moet ik doen om in de hemel te komen? En deze man, zouden we nu heel naïef kunnen denken, nou, die heeft geen alfacursus nodig. Heeft ook geen vijf avonden nodig. Nou, één avond is genoeg hoor met deze man. Want kijk eens, onvoorstelbaar. Hij lijkt op de drempel van de hemel te staan. En je hoeft hem eigenlijk nog maar een heel klein duwtje in de rug te geven. En hij is binnen. Ik moet u bekennen dat ik enorm verblijd zou zijn als iemand mij deze vraag zou stellen. En het geweldige is ook nog dat deze jonge man ook nog eens een keer bij het juiste adres terechtkomt. Want velen kloppen ook vandaag nog aan op het verkeerde adres. Namelijk, ja, velen kloppen vandaag dus aan. En bij andere godsdiensten, ik heb het eens even nagekeken, dat blijken er ongeveer 3000 godsdiensten en religies te zijn op deze wereld. En als wij nu met deze jonge man in contact gekomen waren, hoe zouden wij dan gereageerd hebben? Ik weet wel hoe ik gereageerd zou hebben. Jonge jongen, nu hebben we toch een nieuw contact. Geweldig, wauw. Dit is iemand die enorm openstaat voor het evangelie. En als die man niet tot levend geloof komt, nou, dan weet ik het niet meer. Dat zou mijn reactie waarschijnlijk zijn in eerste instantie, maar dan wel een beetje naïef. Maar was het dan alleen maar een schijnheilige vraag die hij hier stelde? Ik denk dat hij van de Heer een aanwijzing verwachtte, maar er zat ook een beetje achter die hem dus goed van pas zou kunnen komen. Dat denk ik ook wel. En ik heb het eens meegemaakt bij evangelisatiewerk. Was er een man die zei, ik houd de 10 geboden. En als ik niet in de hemel kom, zei hij, dan komt er niemand. Dat is natuurlijk een enorme hoogmoed. En dan zien we in vers 18 dat de Heer niet meteen een antwoord geeft op de belangrijkste vraag die we ons kunnen stellen, maar spreekt hem aan met een wedervraag. Dat vind ik altijd heel wijs in evangelisatiewerk. Een wedervraag stellen, dat kan heel goed werken. Om een voorbeeld te geven. Er zijn dus ook wel eens, als je gesprekken met mensen hebt, ja, mensen die eigenlijk ja, niet zo geïnteresseerd zijn in het evangelie. En dan zeg ik wel eens tegen die mensen, oh ja, dan zeggen die mensen eerst van, ja, wat gebeurt, een beetje sarcastisch, wat gebeurt er dan met die mensen die het nooit gehoord hebben? Dan zeg ik meestal tegen die mensen, of tegen die man of vrouw, wat gebeurt er dan met degene die het dus wel gehoord hebben, maar die er eigenlijk toch niet in geïnteresseerd zijn? En dat kan heel goed uitwerken. Je moet het wel durven natuurlijk, maar waarom noemt gij mij goed, zegt Jezus hier. Noemde hij alleen de Heer maar goed om bij hem in een goed blaadje te komen? Ik heb geen idee. En dan in vers 19 beroept Jezus zich met deze vraag op de Bijbel. Hij geeft een concreet antwoord. Hij zegt namelijk, gij kent de geboden. En het gaat hier over de geboden die iemand moet praktiseren tegenover zijn naaste. Daar gaat het dus eigenlijk over. De tweede tafel van de wet. En we hebben het al gelezen, die waar in vers 19. En het kennen van die geboden houdt dan natuurlijk ook automatisch in dat hij ze ook moest gaan uitvoeren. Om zijn naaste te helpen, zodat de liefde van God hierdoor tot uiting zou komen. Had deze man met zijn vele bezittingen en waarschijnlijk veel mensen in dienst zich daar dan schuldig aan gemaakt? Vers 20. De jongeling antwoordde dat hij deze geboden strikt, maar dan ook strikt in acht had genomen van jongs af aan. Maar dat had hem niet het eeuwige leven gebracht tot dat moment. En het lijkt wel of hij vraagt, wat moet ik dan nog meer doen om het eeuwige leven te ontvangen? Dat is ook weer heel hoogmoedig. Maar er was nog steeds onzekerheid bij deze man. En in vers 21 zien we iets moois. De Heer Jezus keek hem aan en kreeg hem lief en zag volgens mij een stuk oprechtheid bij deze jonge man. En wie weet, ik zou er niet van verschieten, heeft hij zijn arm wel even op de schouder gelegd van deze man. En het lijkt erop of de Heer hem aankeek om in zijn innerlijke leven door te dringen. Dat moet dan geweldig zijn. Als de ogen van de Heer Jezus jouw ogen raken, dat is toch wel heel iets bijzonders. En deze rijke jongeling leek mij echt een sympathieke man. Maar daardoor kom je ook niet in de hemel, want er zijn veel sympathieke mensen in de wereld die niet gelovig zijn. In het Matteüs-evangelie, waar ditzelfde gedeelte staat opgetekend, stelt de jongeling zelfs de vraag: waarin schiet ik dan nog tekort? Nou, dat klinkt voor mij ook best hoogmoedig. De jonge man had zelf gevraagd wat hij moest doen. En Jezus geeft hem daarop een antwoord, namelijk: één ding ontbreekt u nog, eentje. Verkoop al je bezit en geef het aan de armen. Maar de Heer geeft hier een opdracht en nodigt de man eigenlijk heel persoonlijk uit om hem na te volgen. Want de Heer die zag natuurlijk dat hij zwaar gebonden was aan zijn bezittingen. En dat was de reden dat hij tekortschoot. Mensen hebben allemaal wel een of andere zwakke plek, hoor, die mensen kan tegenhouden om de Heer aan te nemen en hem blijvend te volgen. Maar ik werk al ongeveer sinds 1978 in het evangelisatiewerk. Vallen terug in hun oude levensstijl. Er was dus een Amerikaan, een zendeling, en die was gepensioneerd. En toen vroegen ze aan die man: wat vond jij nou het allermoeilijkste uit jouw bediening? En zonder na te denken zei hij: de mensen die eigenlijk al een keuze gemaakt hebben om de Heer te volgen, dat ze weer teruggevallen zijn in hun oude levenspatroon. Wij brengen onze nieuwe contacten en die hebben we steeds. Daar zijn we ook steeds op gericht in het gemeentestichtend werk. Wij brengen die regelmatig voor de troon van God, zodat de Heilige Geest zijn overtuigend werk in hun harten eigenlijk kan gaan beginnen. En natuurlijk, niet iedereen komt tot geloof. Als iemand bijvoorbeeld overtuigd tegen mij zegt: ik heb er geen interesse in, dan moeten we dat gewoon respecteren. Er zijn ook mensen die meer willen weten van de Bijbel zonder dat ze één stap zetten. Ze vinden het evangelie en de godsdienst vinden ze prachtig en geweldig, zolang het hun levenswijze maar niet verstoort. En dat is nou juist wat we hier zien bij deze rijke jongeling. Bekering is stap 1. Maar een tijdje later, bijvoorbeeld na de doop, kan het zijn dat de Heer er in zijn liefde op gaat wijzen dat er nog een bepaalde zaak in hun leven, ja, verandering nodig heeft. Of dat ze bijvoorbeeld, ja, iets moeten beslissen en dan laat de Heer weten dat dat het beste is, die ene beslissing, maar dat ze dan die beslissing toch niet kunnen nemen. En wie dat dan niet aanvaardt, die zie je ook heel weer gemakkelijk terugvallen in de oude levensstijl. Komt het ook tegen bij de gelijkenis van de zaaier. En als de rijke jongeling op het woord van de Heer Jezus afstand zou doen, dus van al zijn bezittingen, dan zou hij daardoor het bewijs leveren dat hij ernst maakte met het woord dat Jezus persoonlijk tegen hem gesproken heeft. De Heer breekt liefhebbend door zijn trots heen. En probeerde eigenlijk zijn ware motieven naar boven te halen. Maar dat raakte de zwakke plek van deze rijke jongeling. Want zijn rijkdom was namelijk zijn God. Waar uw schat is, zegt Jezus in een ander gedeelte, daar zal ook uw hart zijn. Het is zo belangrijk dat als mensen tot bekering komen, dat ze ook begeleid worden. En dat ze dan, niet om gered te worden, maar dat ze gaan investeren op de hemelse bank. Uit liefde voor Jezus. Ik moest denken, de hemelse bank devalueert niet. Is de meest betrouwbare bank en veilige bank. Ter voorbereiding op de eeuwigheid. Winst met een hoge opbrengst. Met werelds geld heb ik eens even gekeken. Wat kun je daarmee doen? Je kunt boeken kopen, maar je kunt geen wijsheid kopen. Je kunt een bed kopen, maar geen slaap. Je kunt sieraden kopen, maar geen schoonheid. Je kunt medicamenten kopen, maar geen gezondheid. Je kunt vermaak kopen, maar geen geluk. Je kunt een huis kopen, maar geen thuis. Je kunt een kruis kopen, maar geen verlosser. En de Heere Jezus benadert iedereen weer door zijn leven op een andere manier, door zijn liefde moet ik zeggen. Jullie zullen net als ik, nou is het niet zo dat iedereen een moment heeft dat hij dan de Heer aanneemt. Ik hoorde laatst nog een getuigenis van iemand, ja, die is altijd met de ouders mee naar de kerk gegaan en heeft een beslissing gewoon zelf genomen. Maar jullie zullen net als ik, als je wel zo'n bekering hebt gehad van, ja, dat je de, ja, heel anders eigenlijk. Dus ik heb de Heer aangenomen toen ik nog niet één woord in de Bijbel gelezen had. Ik had 3 teksten gehoord en ja, ik ben op mijn knieën gegaan met degene die het evangelie bracht. En ja, dat is eigenlijk de herinnering die ik heb, maar ook dat ik enorm verblijd was. En ja, ik kan het eigenlijk niet zo goed in woorden uitdrukken, maar wat ik op die middag beleefd heb, het is eigenlijk geweldig. En wat hij hier van deze man vraagt om al zijn bezittingen te verkopen en aan de armen te geven, dat vraagt hij niet van iedereen. Want dat zou je kunnen denken. Trouwens, rijk zijn is niet verboden. De Heer geeft hier geen waarschuwing tegen rijkdom. Met rijkdom is op zich niks mis. Maar hoewel de Bijbel duidelijk aangeeft dat geld de wortel van alle kwaad is, en we zien tegenwoordig ook heel duidelijk dat de menselijke macht ligt in het geld, om het zo maar eens te zeggen. En mensen met geld, met extreem veel geld, die hebben ook heel veel macht. Is armoede dan beter? Nee. Armoede is ook niet beter en men wordt er zeker niet zo gelukkig van. En het verandert ook je hart niet, armoede. Maar de Heer, die stoot eigenlijk in zijn liefde door naar het hart van deze man. Want er zit iets vast in zijn leven. En dat vormde nou juist de blokkade voor een ware bekering. En ook het verkopen van bezittingen verschaft geen toegang tot de hemel. Maar zolang hij dat niet deed, zou hij op zichzelf en op zijn bezit blijven vertrouwen. En daar lag als het ware het knelpunt bij deze persoon. Terwijl hij toch zo graag iets anders gehoord zou hebben, lijkt mij. En toen kwam er een tekst in mijn gedachten. Eigenlijk eerst een persoon, een zekere Agur. Ik heb het eventjes nagekeken hoe ik het uit moet spreken. Het is Agur, maar er staat Agur. In het boek Spreuken, hoofdstuk 30, vers 7 tot 9. Ik lees even die 3 versen. Daar zegt hij tegen de Heer: 2 dingen heb ik van u gevraagd. Onthoud ze mij niet voordat ik sterf. Houd valsheid en leugentaal ver van mij. En nu komt hij. En geef mij geen armoede of rijkdom. Voorzie mij van het toegewezen deel aan brood. Anders zou ik, verzadigd, u verloochenen en zeggen, wie is de Heer? Vers 22. Wat is een reactie op het antwoord van de Heer? Misschien is dit wel een van de meest treurige verzen van de Heilige Schrift. Zijn vrolijke uitstraling betrok. Hij haakte meteen af. Hij was bedroefd. Hij was treurig. Hij was heel somber. Toen ik mijn eerste ontmoeting met de Heere Jezus had, was ik heel blij. Maar hier zien we het tegenovergestelde. Hij wil op deze manier de schat in de hemel niet. Dat is het. En hij wilde wel goed zijn. Maar dan wel tot zekere hoogte, zoals het hem zelf het beste uitkwam. Jammer genoeg heb ik ook mensen gekend die na een tijd weer terugvielen naar een zondige status. En ik krijg het idee dat hij niet in armoede en onzekerheid wilde leven, maar ook niet kon leven. Omdat hij niet wilde bouwen op Jezus alleen. Ik moest even denken ook aan de apostel Paulus. Die gehoorzaamde de wet voor zijn bekering, onberispelijk. Maar hij ging inzien dat hij daarop, als hij daarop zou blijven leunen, het eeuwige leven niet kon beërven. Hij steunde na zijn bekering niet meer op zijn onberispelijke status om de wet van God te volgen, maar hij noemde zijn hoge status van voor zijn bekering schade en vuiligheid, noemde hij het. Waarom? Omdat hij voortaan voor alles Christus wilde behagen. Hij werd gered door het geloof in de Heer Jezus voor de eeuwigheid. En niet door zijn voorgaande aardse theologische status. Ik kijk niet meer naar die praatprogramma's zo 's avonds laat. Maar soms kom ik er nog even terecht. En dan zie ik daar 10 wat oudere mensen zitten die het allemaal met elkaar eens zijn. En dan denk ik wel, en zich druk maken. En dan denk ik wel eens, mensen, ga eens op zoek. Wat er in de eeuwigheid, ga eens op zoek, denk eens na. Ga eens onderzoeken, bid er eens voor. Staan dicht bij de dood. En ze vinden die dingen vinden ze nu heel belangrijk. Het kan in één keer afgelopen zijn. En de rijke jongeling die begreep niet dat hij een veel grotere zekerheid en leven zou krijgen wanneer hij gewoon de Heer Jezus 100% zou volgen. Daar word je het meeste gelukkig van. En de meest zachtmoedige, liefdevolle, barmachtige mens die ooit op deze wereld geleefd heeft, de Heer Jezus, geeft hier een heel stevig advies. Echte liefde kan soms een stevig advies geven en draait niet om de waarheid heen. En dat is ook vandaag noodzakelijk. Zijn wij dat niet voor een deel kwijtgeraakt? Vandaag horen we steeds meer een humane prediking met de mens centraal. Een boodschap die lekker in het gehoor ligt. Of dat de mens naar de mond gepraat wordt. En zaken toelaten om de lieve vrede te bewaren of om niemand te kwetsen. Dan wordt de kerk gevuld met rijke jongelingen. En dat heeft de apostel Paulus nooit gedaan op die manier. En de jongeling was niet in staat het eerste gebod te houden. Ook al was je een beetje aan het opscheppen. En door niets belangrijkers te laten zijn dan de Heer zelf. Dat was het eerste gebod. Het tweede, dat had hij waarschijnlijk ook niet echt in praktijk gebracht. Heb je naast de lief gelijk jezelf. Dus één ding stond er tussen hem en het eeuwige leven in. Hij kon niet voldoen aan die ene voorwaarde die Jezus stelde om zijn hele hart en leven over te geven. Geld was de hindernis die deze man uit de hemel zou kunnen houden. En dan ben je bezig met de voorbereiding en dan denk je van, hey, hoe zit het met jou eigenlijk? Is er bij jou nog, ik spreek nu even tegen mezelf, hè? Is er bij jou nog een knelpunt? Is er nog iets in mijn leven waarvan ik weet dat Jezus nog steeds vraagt om het op te geven? Bij de een is de drempel geil, bij de ander verslaving of andere situaties, maar de Heer kent ze allemaal. En de rijke jongeling, die liep met al zijn vroomheid, liep hij tegen de muur. Hij had een nieuw uitgangspunt nodig. En ik denk mensen in de wereld over die niet geloven, die moeten een nieuw uitgangspunt hebben. En daarom sprak de Heer hem ook heel liefdevol aan, maar ook stevig. Want de jongeling moest gaan ontdekken dat God van hem hield en een plan had met zijn leven. God wil iedereen een hoopvolle toekomst geven. Maar mensen moeten bereid zijn bepaalde dingen los te laten. Laat los, zegt Jezus in een ander gedeelte. En gij zult losgelaten worden. En wanneer komt dan het moment dat je iets los kunt laten? Dat kan nog een strijd en een heel proces zijn. En dat je op een moment het in vertrouwen kunt laten gaan, waar je je nog steeds zo druk over maakt. Want als je eenmaal dat besluit hebt genomen om dingen los te laten voor Jezus, komt er vrede, komt er rust en komt er meer zekerheid dat je gered bent, dat je behouden bent. Maar bij deze persoon zien wij dus alleen maar treurigheid met al zijn geld. De jongeling is een beeld van een bijna christen. Vers 23. Hoe moeilijk zullen zij, zegt Jezus dan, die geld hebben, het koninkrijk van God binnengaan? Daar heb je het weer. Het ingaan in het koninkrijk van God is juist een volledig loslaten van alles waarop de mens tot op dat moment zijn vertrouwen stelde. Geld, bezittingen, maatschappelijke positie enzovoort, om voortaan zijn vertrouwen alleen op God te stellen. En voor iemand met veel geld en bezittingen heeft, die veel geld en bezittingen heeft en van een menselijk gesproken rooskleurige toekomst verzekerd is, kan die stap heel moeilijk maken. Waarom? Omdat men niet bereid is om deze zekerheden los te laten. Hij vestigde zijn aandacht alleen op dit aardse leven, net als die mensen daar aan die tafel 's avonds, en niet op het toekomstige leven. België, wil ik even kort iets vertellen, daar wonen we al 41 jaar. En die hebben de hoogste spaarrekening van de EU. En daarmee creëert men eigenlijk vanaf de wieg tot het graf hun eigen zekerheid. Maar die zekerheid die ze hebben, die is eigenlijk heel broos. Er is ook een onderzoek geweest in België. Namelijk met de vraag, wat is de basis van geluk? De basis van geluk algemeen in België is kunnen kopen wat je wilt. Dat is de basis van geluk. Net als bij de rijke jongeling. En toch heeft België, ondanks dat geluk, een zeer hoog zelfmoordpercentage. Ook weer bovenaan bijna in Europa. Heel tragisch. Plannen maken voor het pensioen. Met andere woorden, voorbereidingen treffen voor het leven voor de dood is goed, maar het leven na de dood verwaarlozen is rampzalig. Waarom komen er in de derde wereld veel meer mensen tot geloof dan hier? Omdat geld, macht, gezag en succes vertegenwoordigt. En daarom realiseren de mensen zich niet meer hoe vaak dat ze een nood hebben en zichzelf niet kunnen redden. Waar het geld is, is de macht. Heel wat mensen op deze wereld hebben moeite om hun eerste levensbehoefte bij elkaar te schrapen. Dat is heel erg. En zij hebben ook de neiging om zich te verkijken op de rijkdom. Ook arme mensen. Maar materiële zaken veranderen het hart van een mens niet. En met rijkdom is het wel veel gemakkelijker om onafhankelijk te zijn. Als een rijke zich leeg voelt, kan hij iets nieuws kopen om de pijn die hem naar God zou moeten drijven te verzachten. Hoewel ik betwijfel of daarmee de leegte in zijn hart opgevuld kan worden, want veel rijke mensen zijn heel ongelukkig. Ik wil nog eens het citaat van Blaise Pascal voorlezen. In het hart van ieder mens bevindt zich een door God geschapen leegte dat door niets wat geschapen is gevuld kan worden dan alleen door God zoals hij zich in Jezus Christus openbaart. Dat moment maakte ik eigenlijk mee toen ik tot bekering kwam. Er werd iets gevuld. En in Spreuken 10 vers 22, dat is voor mij een sleutelvers. De zegen van de Heer, die maakt rijk. Zwoegen voegt er niets aan toe. Wat een mooi vers. Weet u, wij mogen van alles wat de Heer ons schenkt, mogen wij genieten. God gunt het ons. Er staat zelfs geschreven, hij geeft het zijn beminde in de slaap. Moet u zich voorstellen. Als ik in bed lig, is God aan het werk. Een beetje sterk gesteld, maar het is wel zo. Zodra een mens dus zich niet meer afhankelijk weet van de Heer, dan is er het risico dat men hem zal vergeten. Dan kijken we nog even naar de verzen 24 tot 26. Dan zien we dat de Heer Jezus reageert op de verbaasde reacties van de apostelen. Zij waren totaal verslagen op dat moment. En zeiden dan tot elkaar, wie kan er dan nog wel gered worden? Ze begonnen te twijfelen aan een redding. Is er voor ons dan nog wel hoop? Is de weg naar de hemel dan niet een onbereikbaar ideaal? Welke hoop is er dan nog voor de rijken? Ze waren in de war. Waarom waren ze in de war? Omdat zij namelijk altijd al dachten dat rijke mensen het eerste gered zouden worden. Want in hun gedachten werd iemand die rijk was te allen tijden gezegend door de Heer. Dat was hun gedachtegang. De farizeeërs, ik denk dat ze het daarvan hadden, die zagen rijkdom als een bewijs van iemands rechtvaardigheid. En dan moest ik ook weer denken, er is ook zo'n tijd geweest, was even een hype van het welvaartsevangelie. Neem de Heer maar aan en in de zaken zul je succes hebben, enzovoort, enzovoort. En wat staat er dan in vers 27? Jezus keek hem aan. Dat doet de Heer regelmatig zo. Dat kom je regelmatig tegen in de evangelie. En hij zegt, bij God zijn alle dingen mogelijk, ook vandaag. Het onmogelijke is mogelijk vandaag. Maar alleen God kan iemand zo ver brengen. Wij kunnen het alleen maar vertellen en proberen een goed voorbeeld te zijn en er natuurlijk voor te bidden. Ook rijken kunnen het koninkrijk van God binnengaan. En het is inderdaad een wonder als iemand tot wedergeboorte komt. En het is ook een wonder dat u erbij bent. En het is ook een wonder dat ik erbij ben. En ik denk wel eens bij mezelf, eerlijk gezegd, dat is geen valse nederigheid. Wie ben ik nou eigenlijk dat ik daar deel aan mag hebben? Dat de Heer mij verlost heeft. Het is een geschenk van de Heer. Ik heb de juiste beslissing gemaakt in 1978 door de genade van de Heer. Want niemand kan dat door zijn eigen inspanningen bereiken. En dan tenslotte vers 23. Heb ik eigenlijk al even genoemd. Jezus rondziende. Ik ben ervan overtuigd dat de Heer Jezus vandaag nog rondziet. Want het is nog steeds genadetijd. Hij ziet de harten van de mensen aan. En hij kan grote dingen doen. En weet u, als zijn liefde voor ons oppervlakkig zou zijn, zou hij het alleen maar met ons eens zijn. Maar omdat zijn liefde 100% volmaakt is, geeft hij de uitdagingen die ons leven positief kunnen veranderen. En misschien is de rijke jongeling later de Heer Jezus nog een keer tegengekomen. Ik weet het niet, hè, maar het zou kunnen. Een ontmoeting met Jezus. En misschien alsnog tot geloof is gekomen. Dan kan ik u melden, ik hoop het van harte. Amen. Het is nu even tijd voor stil gebed. En dan zal ik afsluiten met gebed. Ja, Vader in de hemel, u ziet niet alleen het collectief, maar u ziet vooral het individu. Hoe vaak zien we dat in de evangelie? En ook vandaag bereikt u mensen door de Heilige Geest. We willen u danken dat de Heilige Geest in ons woont. Dat als we met mensen in contact komen en getuigen, dat we dan ook in uw autoriteit daar staan. We danken u, Heer, voor alles wat u ons schenkt en al geschonken heeft. We prijzen uw heerlijke naam. Help ons, zij ons nabij, in Jezus' naam. Amen.